Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Net toegelaten tot de opleiding als AIOS. De toekomst ligt open. Maar dan volgt de diagnose borstkanker. Terwijl collega's een vliegende start maken in hun opleiding, bestaan je dagen ineens uit chemotherapie, operaties en controles. Nog voor de eerste dag als AIOS word je van de ene op de andere dag zelf patiënt. Hoe is het om de opleiding tot internist te beginnen terwijl je zelf patiënt wordt? En hoe beïnvloedt die ervaring je blik op de zorg, op het arts zijn en op jezelf? Vandaag spreek ik, Amarens van der Vaart, samen met mijn co-host Maria Sleddering.
Hi.
Met Céline Imhof, AIOS interne geneeskunde in het UMC Groningen. Céline, heel fijn dat je er bent. We waarderen het echt ontzettend dat je dit persoonlijke verhaal met ons wilt delen. Ja, normaal gesproken stellen we natuurlijk een vraag om onze gast beter te leren kennen. Daar twijfel ik vandaag niet aan dat dat gaat lukken. Dus jij krijgt van ons een echte medische vraag. Wat is jouw favoriete labbepaling?
Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik heb hier lang over nagedacht nu. Kort misschien. Maar als mijn hobby immunologie ga ik toch zeggen de flowcytometrie met de T- en B-cel subset. Want dat vind ik gewoon fantastisch als daar iets uit te halen is. Dus dat.
Ja. Vraag je dat ook vaak aan dan?
Nou, op dit moment bij de internist oudere geneeskunde niet zoveel.
Oh nee, heel terecht denk ik. Ja. Heel erg passende zorg.
Maar waar ik het meest enthousiast van word als ik het mag aanvragen is dat wel.
Oh ja, en dan is voor de luisteraars misschien nog leuker om te weten welke labbepaling mag er van jou al uit.
Ja, dat ik moet toch zeggen dat ik nooit naar die MCHC's kijk. Die kijk naar de MCV, maar al die andere HB-markers ernaast, daar kijk ik eigenlijk gewoon nooit naar. Dus mag er voor mij per wel uit.
Oh ja, ja. Nou, ik zou eerlijk toegeven dat ik daar ook geen DD's op maak.
Nee, meestal niet, hè?
Nee. Céline, laten we beginnen bij het begin. Kun je ons meenemen naar het moment dat je de diagnose kreeg?
Ja, dat is eigenlijk wel grappig niet. Maar ik wist eigenlijk op het moment met de officiële diagnose wel dat ik al borstkanker had. Dat kwam omdat je de dagen, 5 dagen ervoor ongeveer, voor echo ging. En toen ik voor die echo ging van de huidafwijking, want ik had een huidintrekking gezien, zei die radioloog eigenlijk al van, nou, dit ziet er niet goed uit, ik wil een mammografie. Dus van de mammografie kwam ik terug, ging niet meteen biopte nemen. En toen vroeg ik ook aan hem van, hey, mag ik mijn eigen mammografie zien? En toen liet hij hem zien en toen dacht ik al van, nee, dit is niet goed. Alleen op dat moment weet je natuurlijk nog niet hoe slecht het eigenlijk is. Dus toen bij de diagnose hoorde ik natuurlijk wel gelukkig. Het was een hormoongevoelige tumor. Nou, was zo'n grote lymfeklier die gebiopteerd was negatief. Maar dan verder weet je nog steeds niet van heb ik metastase op afstand? Hoe zit dat? Maar het was voor mij op dat moment eigenlijk heel erg een beetje van oké, ja, borstkanker. Wat gaat er gebeuren? Ik schoot een beetje in die artsenstand eigenlijk. Gewoon van, dit gaat niet over mezelf, maar dit is een patiënt. En nu gaan we het plan doorspreken. En nou, dan gaan we op verder.
Oh ja.
Dus, ja. En waar zat je dat op? Wat voor baan had je? Was je al begonnen als AIOS?
Nee, dit was op 5 augustus kreeg ik mijn diagnose. En per 1 september zou ik als AIOS interne beginnen. En dus het was echt, bijna aan de beurt. Maar toch net niet begonnen, nee.
Nee, jeetje. Nou, En toen eigenlijk?
De dag te later werd ik al meteen gebeld door de fertiliteitsarts voor eicelpreservaties. Er was een MRI ingepland, er was een CT-scan of een PET-CT ingepland. Er was een afspraak met de oncoloog ingepland. Dus eigenlijk elke dag vanaf het moment vanaf de diagnose zat ik in het ziekenhuis. Gelukkig einde van de week hoorde ik al wel dat de PET-CT geen uitzaaiing op afstand liet zien. En zat ik al in een hele eicelpreservatietraject. Ik was al hormonen aan het spuiten op het einde van de week. En bij de oncoloog was het al meteen, nou, als die eicellen zijn gehaald, gaan we aan chemo beginnen. Eind augustus ben ik toen begonnen met mijn eerste chemo's al.
Tjonge. En was dat ook in het ziekenhuis waar je werkte of waar je zou gaan werken?
Nee, dat is eigenlijk wel. Ik zou eigenlijk naar een perifeer ziekenhuis beginnen voor mijn opleiding. En ik kreeg dan mijn behandeling in het UMCG, waar ik wel dan mijn PhD had gedaan. Maar uiteindelijk ben ik wel in het UMCG ook gestart als AIOS. Dus wel de behandelingen waar ik ook werk ontvangen. De operaties was wel weer naar een ander ziekenhuis.
dan neem ik aan dat de opleiding even wordt uitgesteld. Hoe werd daarmee omgegaan door de opleider?
Ja, nou ja, mijn hoofdopleider was Tera Links op dat moment. En ja, Tera Links is de hoofdopleider met een reden geworden. Want het eerste eigenlijk toen ze dit hoorde was, ze stelde me de vraag, wat kan ik voor jou doen? Wat kan ik voor jou betekenen? En dat was gewoon heel prettig dat je kon zeggen van, hier loop ik tegenaan of dit is lastig. En ze wist dat ik in Groningen woonde, dus daarom had ze uiteindelijk ook bedacht van, hey, misschien is het handiger als je gewoon in het UMCG kan starten. Heb je niet zoveel reistijd. Hier zijn heel veel dingen onderwijs die je los kan volgen. En de ochtendoverdracht is via Teams, dus dat kon ik gewoon thuis nog kijken. Als ik een beetje wat internistische dingen wilde doen. En dat voelde gewoon heel fijn dat ze dat vroeg. En daardoor eigenlijk een heel mooi gesprek kon hebben over wat heb ik nodig, wat kan zij voor mij betekenen.
Ja. Want wilde je wel meteen beginnen of heb je het helemaal uitgesteld? Of dacht je, ik ga toch vast wat kleine dingetjes doen, zoals het meeluisteren van zo'n overdracht. Ik kan me voorstellen dat je juist helemaal wordt ingenomen door dat behandeltraject. Dat klinkt super intensief. Of had je toch zoiets van, nee, 1 september was mijn golden ticket, zal ik maar zeggen. Ik ga ervoor.
Ja, ik wilde inderdaad heel graag ervoor gaan ook. Ik denk ook wel een beetje met de gedachtegang van, ja, je bent al zowat elke dag patiënt op dat moment. Dan is het ook best lekker om even iets anders te kunnen doen. Maar mijn eerste 4 chemo's waren heel zwaar. Dus toen zei de hoofdopleider, de bedrijfsarts en mijn eigen oncoloog, daar mag je niet bij werken. Maar naar chemo 2, ik voelde me gewoon nog steeds heel goed. Dus ik zei tegen mijn opleider, ik word gewoon beginnend gek op de bank. Kan ik toch niet wat gaan doen?
Ja.
En zo zijn we eigenlijk samengekomen op een plekje in het UMCG waar het wat rustiger was. Consulten voor de infectieziekte, waar ik extra kon neergezet worden. En wat heel fijn was, dat ik zelf mijn patiënten kon kiezen voor consulten. Ja. Niet de telefoon hoefde te dragen, maar daardoor wel even eruit kon zijn ook.
Ja, dus eigenlijk het feit dat je opleider je zoveel ruimte gaf en ook de praktische uitvoering daarin, dat heeft je wel heel erg geholpen, als ik je zo hoor.
Ja, ik voelde me eigenlijk gewoon heel erg gesteund in wat ik wilde en wat mogelijk was daarin. Wilde ze heel erg graag in meedenken. Ik had het geluk dat ik niet zo moe was of dat ik me zo slecht voelde tijdens de chemo's op dat moment. En dat het voor mij, de interne geneeskunde is een beetje mijn hobby. Dus iedereen zei van, ja, je kan toch een nieuwe hobby gaan zoeken? En toen dacht ik, maar ik vind het gewoon leuk om klinisch te redeneren.
Ik heb een hobby.
Laat mij dit dan maar doen, zeg maar.
Ik wil hem niet gaan haken.
Nee.
Ik kreeg dus ook wel het gevoel, denk ik dan, dat je nog wel meetelde. Dat het niet zo was, jij bent ziek, dus we zetten je uit het rooster. En dan doe je ook even niet mee en kom maar terug als je er weer bent. Je mocht toch meedoen, zal ik maar zeggen.
Ja, ik noemde het samen met een andere IELTS een beetje gekscherend dat het dagbesteding. maar dat was het eigenlijk wel. Je had contact met collega's. Je kon toch nog een beetje je kennis op peil houden op een manier. En niet even over jezelf denken.
Ja, het verlegde ook de aandacht
op
een bepaalde manier. En helpt het dan dat je zoveel medische kennis hebt? Of maakt dat het moeilijker?
In het begin vond ik het dus heel fijn, omdat ik het eigenlijk een beetje op de artsenmanier kon bekijken. Het ging niet zo over mezelf en er kwamen heel veel dingen op je af. En dat was voor mij dan eigenlijk wel prima, omdat je dan als arts, dan ga je daar gewoon overheen en dan hoefde je het niet per se te voelen. Later, toen eenmaal dat traject het grootste gedeelte voorbij was, dan ga je wel nadenken over risicofactoren voor terugkeer van ziekte, voor de overleving. Ja, dan weet je eigenlijk wel weer te veel. Je ziet dan te veel ook in het ziekenhuis. Dus nu werkt het niet altijd mee dat ik zoveel weet. Maar in het begin vond ik dat wel heel fijn.
Ja, dus het gaf je enerzijds een soort grip in het begin. Maar met wat je natuurlijk allemaal op je pad krijgt in het ziekenhuis zelf, weet je ook misschien soms te veel.
Ja, klopt.
En wordt dat dan ook nog anders als het jezelf betreft? Dat kansberekeningen ik weet, je leest heel veel studies. Misschien is dat anders als het ineens over jezelf gaat.
Ja, dat je hebt dus zeg maar met de borstkanker een hele mooie tool, Breast Predict. En daarin kan je dan zien van borstkankerpatiënten zijn op 94% op overleving op 5 jaar. Als arts denk ik wel, dat is hartstikke mooi. 94%, heel mooi overlevingscijfers. Maar als patiënt zit je echt, maar er is ook 6% wat niet meer leeft. En je focust je eigenlijk echt alleen op die 6% als patiënt. Terwijl dat als arts denk je, nou, dit is echt een van de beste overlevingscijfers die we zien.
Ja.
Dus dat is best wel lastig, zeg maar. Want je hebt dan je artsenverstand, maar dan ook je gevoel, wat eigenlijk botst. En het was dan ook met het te kiezen voor adjuvante chemotherapie, nog weer na mijn operatie, dat er één studie was geweest die officieel geen statistisch significant effect liet zien met 2% winst bij hormonale borstkanker. Ja, we hebben het vandaag met de praatjes ook gehoord. Ja, moet je dan, normaal zou je zeggen, ja, moet je niet doen, weet je. 6 maanden chemo, dat is gaat afbreuk doen. Je hebt geen winst, want het was niet statistisch significant. En zelf denk je alleen maar, ja, als dit nog kan helpen, ik ben 28 jaar, dan doe ik dat maar als ik er niet te veel schade aan heb. Want ik wil zo lang mogelijk leven. Dus dat is een heel ander gevoel wat je erbij krijgt.
Ja, iets wat je als dokter misschien heel rationeel zou bekijken van, ja, die 2% winst, dat niet significant, dat is eigenlijk niks. Dat kon je ineens niet op die manier zien. Dat zag je ineens heel anders.
Hey, klopt, dat was gewoon heel vreemd. En dan denk je ook, ja, dat was op een groepsniveau berekend. Maar dit is een individueel niveau. Wie weet dat het bij mij wel wat kan doen, toch? Ja, dat kan niemand zeggen eigenlijk op één studie.
Ja. En sta je dan ook, nu je zelf die ervaring hebt, ook anders aan bed? Of ga je anders met mensen in gesprek?
Ja, ik ben er wel zeker door veranderd. Ik zeg niet dat elke andere arts er misschien per se door verandert, want ik was op zich wel voor mijn gevoel empathisch, maar nu merk ik toch wel makkelijker de angst eigenlijk, die niet per se als angst tot uiting komt bij een patiënt, maar dat er wel onder ligt. En dan merk je gewoon dat tussen de regels door, dat ze best wel veel zeggen. En dat merk ik van mezelf nu heel erg, dat ik denk van, oh ja, maar ze zijn gewoon bang om deze reden geworden. Laten we dat even bespreken. Dus ik ben er wel een meer invoelende arts van geworden.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En mag ik vragen, hoe was het voor je omgeving? Richten zij zich dan op de informatie van de oncoloog? Of vroegen ze ook aan jou hele medische statistische details? Of dit is jou gewoon patiënt zijn? Hoe gaat dat dan eigenlijk in de interactie?
Mijn verloofde die is eigenlijk ook met elke afspraak mee geweest. Dat was wel echt heel lief. Dus die kon natuurlijk alles wat de oncoloog zei heel goed reproduceren. Zit zelf ook in de wetenschap. Maar familie vroeg zeker ook wel dingen nog weer aan mij om uit te leggen. En dat vond ik op zich ook wel weer fijn om dat te doen. Maar ze lieten me zeker ook wel patiënt zijn. En zeker van, je moet het er ook rustig aan doen.
Ja.
Je bent ook ziek, dus dat was ook wel heel fijn. Ze wilden wel ook echt voor me zorgen.
Ja. En hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd voor je, ja, zeg maar fulltime, weer de opleiding in kon stromen? En hoe is dat gegaan?
Ja, dus ik had eerst die 6 maanden chemo. Toen heb ik mijn operatie gehad, waar ik mijn beide borsten heb verwijderd, omdat ik een CHK2 mutatie bleek te hebben. Toen kwam er eigenlijk achter dat wel een van mijn sentinelklieren positief nog bleek te zijn, wat voor die tijd niet werd gezien. Dus werd mijn traject uitgebreid met 15 bestralingen en nog weer 6 maanden dus chemo. Maar bij die 6 maanden chemo oraal voelde ik me ook gewoon heel goed. Dus ben ik weer eigenlijk van 2 dagen werken naar 3 dagen werken gegaan. En uiteindelijk ook naar 4 dagen werken. En dat ging gewoon heel goed. En ondertussen was ik wel gewisseld naar de SCH. Dat ik ook al merkte dat ik het aankon en juist fijn vond om die ABCDE-opvang weer te oefenen. En dat klinisch redeneren. En toen moest ik nog weer mijn reconstructieoperatie in december van afgelopen jaar doen. Dus toen ben ik er weer even uit geweest. Maar omdat ik kon heel makkelijk weer opbouwen van na 3 dagen. En februari ben ik nu eigenlijk echt officieel begonnen aan de opleiding.
Ja.
Met mijn zaalstage.
Het echte eerstejaars zaalwerk aan het doen.
Ja, dat is even schakelen.
Ja. En hoe bevalt het?
Ja, goed. Ik moet, het is toch wel weer een stapje terugzetten van de acute naar in één keer een zaalstage, wat dat toch wel wat trager is. Maar het voelt goed om eigenlijk wel bezig te zijn met het traject wat je dacht dat je ging doen.
Ja. Ja. En heb je nog ervaren dat je uit je dacht, het gaat allemaal goed en ik voel me heel energiek en weer begonnen, dat dat dan nog ook weer een terugslag kan geven? Of verwacht je dat nog? Ik zou er misschien zelf wel over nadenken van wat komt er allemaal nog?
Ja, dat dacht ik ook een beetje. Want iedereen zegt de hele tijd tegen je, ja, ben je niet moe? Je moet moe zijn, je moet rusten. En ik voelde me eigenlijk altijd dus best wel goed. Maar ik ben ook polyklinisch gaan revalideren bij een revalidatiecentrum. En daarbij kreeg je een psycholoog en een ergotherapeut. En daarmee heb ik heel erg gaan kijken van, goh, hè, wat voor energie heb ik en hoeveel heb ik over? En nou ja, hoe sta ik erin mentaal gezien? En daarin heb ik wel heel veel gehad dat ik nu weet waar mijn grenzen eigenlijk ook liggen. Hoe ik dat moet aanvoelen en hoe ik daar even op nou ja, kan reageren. En ook psychologisch gezien, soms als je even in die put zit, ja, hoe kom je daar toch wel weer uit? Daar hebben ze me heel veel handvaten voor gegeven. Dus op dit moment ben ik daar niet zo bang voor.
Nee, wat goed.
Ja.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat UMCG is natuurlijk een groot ziekenhuis. Er zijn veel AIOS, er zijn veel verschillende afdelingen, stages. Dus het zal misschien ook wel zijn dat je niet iedereen het weet. Of dat je op een nieuwe stage komt. Of een nieuwe opleider of supervisor of stagebegeleider krijgt. Is het dan iets waarvan je denkt, nou, dat wil ik altijd van tevoren bespreken? Of wil je dat liever niet? Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik ben er eigenlijk heel erg open over geweest altijd. En als ik begin inderdaad, vertel ik het altijd wel aan de stagebegeleiders en bazen. Soms ook omdat ik gewoon een keer een polyklinische afspraak zelf heb. Wat ik nu onder werktijd dan af en toe ook even tussendoor plan. Omdat ik dat wel fijn vind. Dus ze weten dat wel, collega's weten dat ook. Omdat ik ook wel zoiets heb van als je dit open en eerlijk deelt. Dan snappen ze soms misschien ook meer als je even er niet bij bent. Of dat je misschien even die patiënt nou ja, net wat minder kan hebben dan anders. En ik vind ook wel als je gewoon, het hoeft niet altijd mooi weer te spelen te zijn zoals nee. We doen. Mm-hmm. Dat je ook wel heel veel mooie verhalen terugkrijgt als je vertelt van hey, ik heb dit meegemaakt. Dat iemand anders zegt van ik heb ook iets heftigs meegemaakt. En dat is eigenlijk wel heel mooi dat je je collega's op een andere manier leert kennen, vind ik.
Ja, nou dat lijkt me ook, ja. Hey, en je komt natuurlijk ongetwijfeld in je werk mensen tegen die ook borstkanker hebben. Mensen met wie het misschien niet goed afloopt. Wat doet dat met je? Hoe is dat?
Ja, dat in het begin, zeg maar, op de spoedeisende hulp met de collega's kon ik nog zeggen van nou, borstkankerpatiënt op de SCH zie ik niet. Want dat vond ik dan nog wat te veel. Maar laatst had ik mijn eerste diensten. Ja, dan moet je het wel gewoon doen. Dus dat heb ik ook wel gedaan. En dat is ook wel soms lastig. Want de borstkankerpatiënten op de spoedeisende hulp of op zaal zijn vaak met uitgezaaide ziekte. Dat zijn de mensen die het niet goed doen. Dus je hebt niet het referentiekader van al die andere vrouwen waar wel goed bij is gegaan. Je ziet alleen maar de patiënten die uitgezaaide ziekte hebben. Mm-hmm. Dus dat is soms wel even lastig om die positiviteit erin te houden. Maar goed, dan heb ik ook wel weer collega's die dat voor me kunnen aangeven en zeggen van hé, maar kijk, die cijfers zijn echt heel goed.
Ja.
Dus dat is wel fijn. En ondertussen vind ik dat nu ook wel weer wel beter om ze te zien. En gaat dat ook gewoon goed.
We kennen allemaal natuurlijk wel het gevoel bij jezelf. Hè? Als je een patiënt krijgt en je weet, dit is een specialist. Die heeft er echt wel kaas van gegeten. Dat kan soms best een beetje bedreigend voelen.
Een andere dokter, bedoel je een collega-dokter?
Ja, ik bedoel een collega-dokter, ja. Kijk je daar nu zelf anders naar?
Ja, ik dacht zelf ook altijd als er een andere medische specialist of iemand, nou ja, zeker als je jong bent, tegenover je hebt, dan moet ik me goed voorbereid daar met al mijn kennis aankomen. Maar wat mijn oncoloog heel fijn deed, was als ik een hele specifieke vraag had, zei ze van ja, ik weet het niet, maar ik ga het voor je opzoeken en ik kom er eigenlijk de volgende keer op terug. En dan kwam ze er altijd weer met alle nou ja, cijfers of het verhaal wat ze had uitgezocht voor me, kwam ze daarop terug. En dat vond ik heel prettig. En op het moment dat wij moesten beslissen dus voor chemo na de bestralingen nog, ja, dat vond ik een hele moeilijke beslissing, omdat er maar één studie met weinig cijfers was. Dus toen heb ik al mijn vragen eigenlijk een beetje op haar gedumpt. En toen hebben we buiten haar polytijd een uur om eigenlijk al die studies doorbesproken over alternatieve behandelingen nog. Hoe staat het bij het Zorginstituut met de vergoedingen? En dat maakte gewoon dat ik een heel goede keuze kon maken zelf. Ja, het kost misschien wat meer tijd. Maar dat was voor mij heel fijn dat we dat samen, ja, mini journal club kan ik bijna noemen, ja, hebben gedaan.
Ja, en dus eigenlijk ook heel mooi dat ze zegt van, ik weet het niet, ik ga het uitzoeken. Dat is dus heel gerechtvaardigd om te zeggen.
Ja, ja. Ik vond van wel. We kunnen niet alles weten als dokter. Dus dan vind ik het alleen maar fijn dat iemand zegt van, nou, ik weet het niet, maar ik ga het voor je uitzoeken. Ja. In plaats van dat ik het zelf ga opzoeken.
Want dat deed je dan ook niet. Dan ging je dat niet zitten nachecken of zo.
Nee, ik ging het niet zitten nachecken. Ik heb wel in die periodes over mijn overlevingskansen heel veel lopen pubmetten. En dat maakte dat ik eigenlijk alleen maar meer, nou ja, negatief ging denken over mijn ziekte. En dat ik dacht van, nou, ik heb nog een jaar te leven als ik al deze artikelen moet lezen. Maar ja, dat zijn ook wetenschappelijke artikelen om het te verkopen, dat het allemaal best slecht is. En dan willen ze natuurlijk dat publiceren. Ja. Dus dat heb ik niet meer gedaan. Ik leg eigenlijk alles bij mijn oncoloog aan vragen neer, wat ik heb.
Dus dat heeft het je ook gebracht, dat inzicht.
Ja.
Dat ook heel fijn is om soms niet in die
artsenrol altijd maar te zitten.
Klopt, ja. Hey,
en heb jij nou ook nog een tip voor andere AIOS die iets soortgelijks meemaken?
Wat ik zou zeggen is sowieso, dus wat ik eigenlijk heb gedaan, het begin in die artsenmodus schieten in de polykamer zelf om te beschermen is niet altijd het beste. Ik denk dat het ook goed is dat je wel vertelt echt hoe het met je gaat, hoe je je echt voelt. Mijn oncoloog herkende dit na een aantal afspraken en die vroeg me, maar hoe gaat het nou echt met je? Dus ik denk dat dat voor een andere AIOS als je ziek wordt wel probeert ook daar aandacht voor te hebben. Want het is heel makkelijk om ter zelfbescherming in die artsenrol te gaan.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk over jezelf gaat.
Ja. En voor de opleider?
Ik denk voor de opleiders dat het heel prettig is als er iemand zo bij je komt met ik zit met iets of het gaat niet goed. Dat ze eigenlijk vragen van ja, wat kan ik voor jou betekenen? Wat heb jij nodig? Dat dat voor een AIOS heel fijn is.
Ja, nou ik denk dat dat een hele waardevolle tip is. En we zijn aan het einde gekomen van de podcast. Ik wil je echt ontzettend bedanken voor je openheid. Ik denk ook dat we hier heel veel met elkaar van kunnen leren. En we gaan mooie internistendagen tegemoet nog.
Ja, heel erg bedankt.
Ja, dat graag gedaan.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal. Zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.